de overige zonen van de slavinnen, Gad, Aser en Naftali. Twee zonen van Zilpa en dan nog een zoon van Bilha. Gad betekent bende. En dat is ook wat de tekst ons over Gad vertelt. Gad, een bende, zal hem aanvallen. Maar Rashi zegt, die bende, dat is hier Gad zelf. Hij is als een bende die aanvalt. Maar ik denk liever met andere, zoals de vertaling ook suggereren, aan een andere bende die het volk aanvalt. En ik denk daarbij aan Assur, Assyrië, wat in de profetische boeken van de Tenach zo vaak een aanwijzing is voor de grote wereldmacht die in de eindtijd Israël zal benauwen. En Assyrië hangt natuurlijk direct samen met Syrië, en dan hoef ik verder niets te zeggen. Maar dat geldt ook voor andere landen. Assur is veel groter, het omvat ook Irak. In Micha 4 en in Habakkuk 3, u ziet die verzen hier, wordt dat woord bende ook gebruikt in verband met Assur. Gad is een bende, maar Gad zal zelf die bende van Assur op de hielen zitten. Dus uiteindelijk zal Israël, en dan zeggen wij in de Messias, over deze bende zegevieren. Aser is een mooie naam, die betekent gelukkig. Nu zal mijn man mij gelukkig prijzen, zegt Lea. Maar er is ook dat wijst op een overvloed van zegen. Dat vind je hier al bij de overwinning bij Gad en dan bij Aser en Naftali. Zegeningen zoals die horen tot het Messiaanse Rijk uiteindelijk. Bij Aser horen we van een overvloed van zegen. En inderdaad, in de landstreken van Aser, en Deuteronomium 33 zie je dat ook, in de zegen van Mozes, zijn vele olijfbomen. De zegen is hier vooral die van de olijven. En ook koninklijke lekkernijen. Een stille heenwijzing naar de Messias van wie deze lekkernijen afkomstig zijn. Ik zei u al, het is altijd boeiend om te zien uit wat voor stam iemand komt, maar meestal letten we daar niet op. En zo is het belangrijk dat de profetes Hanna in Lucas 2, tegenwoordig staat er weer een H voor haar naam. Eigenlijk is het nog niet goed, het moet Ganna zijn, maar vooruit. Het is al een stap vooruit dit. Maar in Lucas 2, daar horen we ook dat zij komt uit de stam van Aser. Zij is een van die gelukkigen die de Messias hebben leren kennen. Naftali betekent worsteling. En worsteling die uitmondt in vrijlating, jezelf ontworstelen aan iets. Verwijzend naar de ware vrijheid in de Messias. Van via de opstanding tot in het vrederijk. Er wordt van Naftali ook gezegd, hij laat schone woorden horen. Andere vertalers zeggen schone kalveren. Het beeld van de vrolijke uitgelaten kalveren in de weide na de wintertijd. Vooral deze laatste twee zijn heerlijke beelden die vooruitwijzen naar de grote zegen onder de Messias. En dat leidt ons dan tot de zonen van Rachel tenslotte, Jozef en Benjamin. Efraïm en Manasse worden hier nog niet als afzonderlijke stammen opgevoerd. Het gaat hier om Jozef in eigen persoon en dan vervolgens ook Benjamin. Ik wees al even op het dubbeltype Juda en Jozef. Dat zijn degenen van wie we de uitvoerigste beschrijvingen vinden in deze zegen van Jacob. En we hebben dan ook gezien dat beide naar de Messias verwijzen. Juda als de stam waaruit David en het hele huis van David, dus ook de grote zoon van David, voortkomt. En Jozef die in persoon de eerstgeborene is onder zijn broeders. En daarmee verwijst naar Yeshua, die de eerstgeborene onder zijn broeders is. Maar er is ook een ander dubbeltype en dat is Jozef en Benjamin. Twee zonen van dezelfde moeder. Je zou zeggen, de beschrijving eindigt met Jozef, dat is het hoogtepunt. Maar dan volgt daarop Benjamin nog, die een verscheurende wolf genoemd wordt. Jozef, zijn naam, dat hebben we destijds gezien, betekent toegevoegd. Want Rachel zegt, er mogen mij nog een zoon worden toegevoegd. En die zoon is Benjamin, zoon van de rechterhand. Dus aan de leidende Jozef, Jozef in zijn hele geschiedenis, verwijst naar Yeshua als de leidende Messias. Terwijl Benjamin is de zoon van Gods rechterhand, de verhoogde Messias. Van de leidende naar de verhoogde Messias, dat is van Jozef naar Benjamin. Maar de grote, grote nadruk ligt op Jozef. Maar de beschrijving van zijn zegeningen is niet eenvoudig. Het begint in vers 22 met vruchtbaarheid. Hij is een jonge, vruchtbare boom. Een jonge, vruchtbare boom bij een bron, zegt de herziene Statenvertaling. Elk van zijn takken loopt over de muur. Maar de discussie begint al meteen bij de woorden. Vruchtbaarheid tot over de muur, je zou kunnen denken, de eerste zegen die van Jozef, van Yeshua uitging, is voor de volkeren bestemd. Dat was bij Jozef ook zo. Hij was de redder van de wereld voordat hij de verlosser van zijn broeders werd. Zoals Yeshua ook al sedert 20 eeuwen de redder van de wereld is voordat hij de verlosser is van Israël als volk. Ik heb het nou niet over individuele Israëlieten. Maar zo was het dus bij Jozef, zo is het ook bij Yeshua. Dat zou een uitleg kunnen zijn. Maar dan dat woord tak dat we hier vinden en die boom. Letterlijk staat daar het woordje zoon. Maar zoon kan ontzettend veel dingen betekenen in het Hebreeuws. Een lid van een groep bijvoorbeeld. Maar ook een uitloper, een scheut uit een plant. En Rashi wil het letterlijk opvatten. Die zegt, Jozef is hier de liefelijke zoon. Maar zijn kleinzoon, Rashbam, die denkt aan een vruchtbare wijnstok. Jacobs Forno denkt aan een boom die bescherming biedt. En wel aan Jacob en zijn zonen. Alle vinden ze bescherming bij Jozef. En Nachmanides zegt, de takken waarvan hier sprake is, die over de muur loopt, dat zijn de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Dus dat is nog niet zo simpel. Het is het meest cryptische van alle zegeningen in dit hoofdstuk. Nou, het volgende vers is een stuk gemakkelijker. De boogschutters hebben het op Jozef gemunt. En Sforno somt heel letterlijk op, dat zijn de broers. Dat is Potifar en zijn vrouw. Dat is de schenker. Je zou zeggen, die was hem toch wel gezind, maar die heeft hem toch maar mooi vergeten. Dat zijn alle mensen die op een of andere wijze in Jozef hem tegengewerkt hebben. Bedoeld of onbedoeld. En ook Potifar uiteindelijk, want die was er toch die hem in de gevangenis heeft geworpen. Jozef is al die tijd door boogschutters omringd geweest, maar heeft tenslotte over hen gezegevierd. Zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. De moeite waard om alleen al van het woord herder een studie te maken in dit boek Genesis. We hebben al gezien hoe Jacob daar ook wees op die herder in hoofdstuk 48. Bij de zegening van de zonen van Jozef. Maar ook eerder tegenover de farao zegt hij dat God hem als een herder geleid heeft. God de herder, zo kun je dat toepassen op Yeshua, heeft hem gesterkt. Hem krachtig gemaakt en wel door de opstanding. Waarbij je dan weer moet bedenken dat Rashi en andere Joodse uitleggers zeggen, Jozef zelf is hier de herder, de rots van Israël. En dat past natuurlijk in onze uitleg ook voortreffelijk. God is de herder die Jozef geleid heeft. Maar je kunt ook zeggen, Jozef zelf is hier die herder, de rots van Israël. In Hebreeën 13, vers 20 wordt verteld hoe hij als de grote herder, hoe God de grote herder der schapen uit de dood heeft teruggebracht. In vers 25 wordt van Jozef gezegd dat hij gezegend is met zegeningen uit de hemel van boven, zegeningen uit de watervloed die beneden ligt, zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven enzovoort. Maar even vers 25, hij wordt samenvattend gezegend met regen en zonneschijn. Je kunt nog nooit genoeg realiseren hoezeer Israël een landbouwvolk is. En hoe alles draait om vruchtbaarheid. Het is ook een volk met vee, het zijn ook nomaden. Dus het is altijd de vruchtbaarheid van het land en de vruchtbaarheid van het vee. En eigenlijk ook altijd de vruchtbaarheid van de mens. In de nakomelingen ligt het vervolg, ligt de garantie voor de toekomst van Israël. Gezegend met regen en zonneschijn, met water uit de aarde, met vruchtbaarheid van mens en vee. Dan in vers 26, ik las het al even, de zegeningen van je vader, zegt hij tegen Jozef, en die vader is dus Jacob zelf, gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Met andere woorden, de zegen die ik voor jou heb, Jozef, die ik over jou uitspreek, is hoger dan de zegen die Abraham voor Isaac had en die Isaac voor Jacob had. En dat verwijst ook weer rechtstreeks naar dat wat Jozef voorstelt. Bij Abraham, Isaac en Jacob gaat het steeds om de zegeningen van Israël. Maar de zegen van Yeshua, die we terugvinden in de zegen van Jozef, gaat daar bovenuit. En in Yeshua is de zegen voor Israël groter dan alles wat aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd was. Om het nog wat duidelijker te zeggen, er is sprake van zegen in het algemeen, rijke zegeningen voor Israël. We vinden dat bij alle drie de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat Jacob uitspreekt over Jozef gaat verder, omdat daar de persoon in beeld komt door wie al die zegeningen aan Israël toevallen. En dat is de persoon van de Messias. Jozef wordt hier, het hangt een beetje van de vertaling af, in de herziene Statenvertaling staat de gewijde onder zijn broers. Maar in het Hebreeuws staat daar het woord Nazir. En dat verwijst ons naar de Nazireër. Nazireër, dat is een Hollandse verbastering van dat woord Nazir. Hij is de gewijde onder zijn broeders, de afgezonderde, de toegewijde onder zijn broeders, de Nazireër onder zijn broeders. En het merkwaardige is, in Deuteronomium 33, in de zegen van Mozes, komt dat ook nog een keer tegen. En dat zegt iets over het morele karakter van Jozef zelf. Dat andere was allemaal zegen die over hem geproclameerd werd en in hem voor heel Israël. Maar dit zegt iets over zijn eigen morele karakter. Yeshua is de ware Nazireër. En u weet, Nazireër, we hopen dat ooit in nummer 6 te mogen bespreken. De Nazireër is iemand die in het volk vrijwillig zich op een heel bijzondere wijze aan de Heere God toewijdt. Vrijwillig een gelofte aflegt van volstrekte toewijding. Je vindt enkele van die Nazireërs in de Bijbel, maar die waren het niet vrijwillig. Die waren het door roeping vanaf hun jeugd af aan. Simson, Samuel. Maar de vrijwillige Nazireër herinnert ons aan Yeshua, die vrijwillig zich afzondert voor zijn God en Vader om in zijn weg te gaan, volkomen toegewijd aan hem om zo de raadsbesluiten van God te vervullen. Een heel bijzondere uitdrukking, omschrijving hier die voor Jozef gegeven wordt. Nou, ik zei het wel, tenslotte aan het einde, de tweede zoon van Rachel, Benjamin, zoon van de rechterhand. Hij wordt een verscheurende wolf genoemd. Rashi zegt dat kun je negatief opvatten, want in Richteren 21 keert Benjamin zich tegen de 11 stammen, weet daar zelfs nog knap huis te houden ook, voordat Benjamin zelf bijna gedecimeerd wordt. Maar je kunt het ook positief opvatten, want de eerste koning van Israël was Saul, en Saul was een Benjamin niet. En Saul heeft grote overwinningen behaald. En Mordecai, merkwaardig genoeg in het boek Esther, is ook een Benjaminiet. En ook hij heeft grote zegen verworven en zich een naam gemaakt, zoals in het boek Esther beschreven wordt. In de verscheurende wolf zien we tenslotte Yeshua ten oordeel. Bij Jozef zagen we hoe de lijdende knecht des Heeren zegen met zich meebrengt. Over het oordeel wordt heel wat minder breed uitgemeten. Want Yeshua ten oordeel is, als je het zo zeggen mag, minder dan degene die zegen verspreidt over de wereld. Benjamin is minder dan Jozef, die de bron van zegen is voor Israël en de wereld. Veel mensen lijken wel in de eerste plaats over Yeshua te spreken als oordelaar, als rechter. Maar hij is hier in de eerste plaats de zegenaar. Aan hem wordt veel meer woorden besteed dan aan Benjamin, de verscheurende wolf. Hoewel ook dat een aspect is van de Messias. Dat hij als het oordeel dat hij tenslotte als de oordelaar over de wereld optreedt. Ik wijs je op een heel merkwaardigheid in Psalm 80, waar de Messias genoemd wordt de zoon van de rechterhand. In een letterlijke vertaling. Zoon van de rechterhand. Dat is een bijna rechtstreekse heenwijzing naar Benjamin. Zoon van de rechterhand van zijn vader. En daarvan lezen, hij verscheurt het zwijn. Het zwijn is daar een beeld van de vijandelijke machten. Die proberen de wijnstok die uit Egypte was overgeplant naar het heilige land. Dat is Israël. Dat zwijn probeert die wijnstok op te woelen en te vernietigen. Maar de zoon van de rechterhand, de Messias, verscheurt het zwijn en redt daarmee Israël. Dat is een prachtige parallel met Benjamin, de zoon van de rechterhand, die als de verscheurende wolf optreedt. Nou, dat waren de zegeningen van de 12 zonen. En denk erom, u zegt misschien, nou, voor sommigen was er meer oordeel dan zegen. En toch is het een zegen voor allemaal. Ook bijvoorbeeld voor Ruben, Simeon en Levi, hoewel die er niet best vanaf komen. Maar als iemand jou je werkelijke verdorven toestand openbaart, kan dat indirect een zegen zijn, als je er tenminste naar handelt. Als hun toestand geopenbaar wordt, ligt daardoor de weg open voor de zegen. Maar dan moet je er ook naar willen handelen. Dan moet je ook innerlijk het besluit nemen om dat wat van nature jou aankleeft achter je te laten, om in de kracht van God een andere weg te leren gaan. Alle 12 stammen worden niet geoordeeld naar hun geschiedenis van vroeger, maar naar datgene wat ze door bekering en wedergeboorte ontvangen in Yeshua. En nogmaals, dat is de prachtige beschrijving van Deuteronomium 33, waar je de zegen van de stammen ziet, zoals dat in Yeshua tenslotte verwerkelijkt zal worden. Zo is het met het evangelie ook. Het evangelie is niet alleen maar een reuken ten leven, maar ook een reuken des doods. Je zou zeggen, dat is toch geen evangelie, is toch geen goede boodschap? Ja, indirect wel. De aankondiging van het oordeel kan een goede boodschap zijn, omdat die een mens attent maakt op wie en wat hij is, in de hoop dat die mens daardoor tot inzicht komt, zijn vroegere leven verlaat en de Heere gaat dienen. Daarom is het toch een zegen voor alle 12 stammen. Let nog even op alle dieren die we hier terugvinden. Dat is wel merkwaardig. Het zijn er maar liefst 5 of 6. Juda is de rustende leeuw. Issachar de bonkige ezel. Dan is de bijtende slang. Naftali de losgelaten hinde. Jozef, volgens de Willibrord-vertaling, een jonge stier. Dat hangt ook weer samen met dat woord voor zoon of tak of scheut. Daar kun je ook allerlei andere jonge dieren onder verstaan. De Grootnieuwsbijbel maakt er een jonge ezel van. En Benjamin, de verscheurende wolf. Na deze dingen is de tijd aangebroken dat Jacob deze aarde zal verlaten. We lezen nogmaals over zijn verlangen dat hij niet in Egypte begraven zou worden. Je zou kunnen zeggen, hij heeft geen behoefte aan een piramide in Egypte. Hoewel hij daarvoor misschien in aanmerking zou zijn gekomen. Maar hij wil een doodgewoon graf in een spelonk die helemaal niet doodgewoon is. De spelonk in Machpela in Hebron, waar die nog altijd te vinden is. Nogmaals, dit spreekt van het geloof en de hoop die hij heeft op de opstanding en op de komst van de Messias. Als hij zegt, op uw redding wacht ik, o Heere, betekent dat ook, ik zie uit naar de Messias die Israëls geschiedenis een wending zal geven. En daarom wil ik begraven worden daar waar de Messias straks zal optreden. Hij beschrijft daarin welke doden daar al begraven zijn, en dan zegt hij dat mooie woord, daar heb ik ook Lea begraven. Indirect, als je goed luistert, dit is ongeveer het aardigste wat hij zijn hele leven over Lea gezegd heeft. Ze was nou eenmaal de niet geliefde vrouw. Maar ze heeft een beter graf gekregen dan Rachel. Rachel, goed, het is een mooi gebouwtje langs de weg naar Bethlehem. Maar ze heeft niet deze plek gekregen die Lea wel kreeg. Zij is niet te vinden in die spelonk van Machpela. Het is Lea die daar ligt. Jacob en Lea. Lea is beslot de helft, de stammoeder van de helft van alle Israëlieten. Rachel had maar 2 zonen. Lea is meer stammoeder van Israël dan dat Rachel dat is, als je het zo bekijkt. Lea is te vinden in Hebron, Rachel niet. Hij zal eerst gezeten hebben op de rand van zijn bed, want we lezen dan dat hij zijn voeten op het bed trekt en nu klaar is om te sterven. Het is heel bijzonder eigenlijk hoe dat ging in het Oude Testament. Wij wachten soms heel lang aan een sterfbed totdat het moment gekomen is. Maar Mozes heeft zich rustig neergelegd op de berg Nebo en hij stierf. Aaron heeft zich rustig neergelegd op de berg Hor. Wat is dat trouwens, een berg zeg? Dat was een van de hoogtepunten, letterlijk en figuurlijk. Deze geweldige rotsachterpunt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze daar helemaal omhoog geklommen zijn. Maar toen ze het gedaan hadden, die 220-jarige mannen, denk erom even. Maar toen ze boven lagen, ging die rustig op de grond liggen en hij stierf. En zo zit hier ook. Jacob trok zijn voeten op het bed en hij stierf. Hij was klaar en hij gaf zijn leven geest over. En je hebt dat ook wel in de geschiedenis. Misschien kent u ook wel zulke mensen in uw omgeving. Hebt u gekend. En je hoort daar ook wel van. Als het klaar is, als het af is, je voeten terugtrekken op het bed en verzameld worden, letterlijk staat er, verzameld worden tot je volken. Dat betekent tot je voorgeslacht. Volk kan ook dat betekenis hebben van familielid. We lezen 4 keer in Abraham. Van Abraham, in Genesis. We lezen het van Abraham, in hetzelfde hoofdstuk ook van Ismaël, later van Isaac en hier van Jacob. Er staat niet dat ze naar de Heere God toe gingen. Er wordt niet gesproken over de heerlijkheid van de hemel. Maar er wordt ook niet gesproken simpelweg van het begraven in het stof der aarde. Op een of andere wijze is daar toch de notie van het weer terugkeren tot je voorgeslacht. Verenigd worden met hen die jou zijn voorgegaan. In deze geschiedenis, hoofdstuk 50, lezen we voor de 6e en de 7e maal dat Jozef weent. Hij weent over de dood van zijn vader en later ook nog eens vanwege het optreden van zijn broers. Dat zullen we direct zien. Zit er iets dubbels in dit verhaal? Jacob is langzamerhand een Egyptenaar geworden, zou je zeggen. Hij heeft nog 17 jaar geleefd in Egypte. En het eindigt ermee dat hij gebalsemd wordt als een echte Egyptenaar. Met alle egaars die daarbij horen. En die Egyptenaren die konden er wat van. Als je kijkt naar mummies die 4000 of 5000 jaar oud zijn. Dat lichaam zo bewaard kunnen blijven, dat is een fenomenale kunst. Maar hij wordt begraven als een Hebreeër. Hebreeër, dat is elke keer belangrijk. Het komt van Heber, maar het komt van Hebreeuws werkwoord dat doortrekken betekent. Een Hebreeër is per definitie een doortrekker. Hij heeft nergens een vaste woning. Hij is altijd onderweg. Hij is per definitie een pelgrim. Een Jood is altijd een pelgrim naar het Heilige Land. En als hij in het Heilige Land woont, is hij altijd een pelgrim naar Jeruzalem. En als hij al in Jeruzalem woont, is hij altijd een pelgrim naar het Messiaanse Rijk. Hij is per definitie altijd onderweg. En daarom is het woord Hebreeër zo'n mooie aanduiding. Het wordt een geweldige rouwstoet. Al de zonen zijn erbij, zelfs leidende Egyptenaren. Vele soldaten zijn erbij als begeleiding. De Midrash vertelt ons ook nog eens een keer dat onderweg de koningen van Kanaan en de vorsten van Ismaël, familieleden, de stoet bedreigden. Dus die soldaten die de stoet begeleiden, dat waren geen overbodige luxe. En tenslotte kwamen ze dan aan in de spelonk. Dat Ismaël, dat zou kunnen betekenen dat er een vorm van jaloezie in zit. De rabbijnen zeggen dat Esau ook zijn uiterste best heeft gedaan om toestemming te krijgen daar uiteindelijk begraven te mogen worden. De rabbijnen schrijven, ja, hij zou wel willen, maar hij heeft daar geen plek. Als Rachel er niet mag liggen, dan Esau zeker niet. Dus het is bij die 6 gebleven. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob en Lea. Lea is de enige die niet de stammoeder is van alle Israëlieten. Voor de rest zijn ze stamouders van alle Israëlieten. Niet Ismaël lichter, niet Rachel zelfs, niet Esau. De spelonk is compleet. Er wordt niets aan toegevoegd. Wonderbaarlijk is het verhaal dat als Jacob gestorven en begraven is. De broers bij hem op bezoek komen bij Jozef met hun angst. Dat is iets heel wonderlijks. Ze hadden 17 jaar in harmonische eendracht met elkaar geleefd. Zolang vader Jacob leefde, was het koek en ei tussen Jozef en de broers. Maar de broers hebben blijkbaar al die tijd gedacht dat Jozef zich alleen maar inhield omdat zijn vader nog leefde. Inderdaad kunnen mensen een dergelijke positie hebben, dat zij voor samenhang en eenheid vormen die verdwijnt zo gauw ze weggenomen zijn. Een heel banaal voorbeeld. Tito, de dictator van Joegoslavië, hield de hele boel bij elkaar. Maar toen hij wegviel, viel het allemaal met geweld uit elkaar. En we zien dat nu in de zogenaamde Arabische lente. Je kunt wel een dictator wegnemen, maar wat krijg je ervoor in de plaats? In ieder geval chaos en verdeeldheid. Jacob hield die familie bij elkaar, maar als vader wegvalt, je hebt dat soms vandaag ook nog wel in gezinnen, als de ouders, één of beide ouders wegvallen, dat dan pas de vetes en twisten tussen broers en zussen kunnen losbarsten. Ze hebben zich ingehouden zolang de ouders leefden. Ze doen een beroep op Jozefs genade. Want ze denken, nu zal hij ons alsnog te pakken willen nemen. En het diep, diep trieste daarvan is dat ze dus nooit begrip hebben gehad van de vergevensgezindheid van Jacob, van Jozef. Alles wat zij van Jozef had ontvangen, we hebben al die hoofdstukken met elkaar overdacht en gezien hoe Jozef tegenover hen was opgetreden. Wat hij voor hen gedaan had. Hoe hij hen op de proef had gesteld. En tenslotte hen overladen had met geschenken. Hoe hij hun vergeven had wat ze gedaan hadden. Er komt hier even een menselijk trekje naar voren dat we helaas vandaag in de dag bij christenen nog vele malen tegenkomen. En dat is 2 maal, zelfs 3 maal, 4 maal, 5 maal, 10 maal vergeving vragen voor dezelfde zonde. Menselijk, psychologisch bekeken is dat wel begrijpelijk. Mensen kunnen zo gebukt gaan onder zonden die ze hebben gedaan, dat ze keer op keer om vergeving vragen voor diezelfde zonde. Maar wat begrijpelijk is, is daarom nog niet goed. Want het betekent dat je niet werkelijk begrijpt wat Gods vergeving inhoudt. God vergeeft niet narrig en tegen zijn zin alsof hij wel moet vanwege het werk van Yeshua. God vergeeft vanuit de volheid en gulheid van zijn hart. Er is weinig wat ons zo'n diep blik geeft op de vergeving van God, op het hart van God als vergeving. En Jozef had toch in alle opzichten laten zien dat hij hen vergaf met die ruimhartigheid waar ik het net over had. En toch komen ze weer met hunzelfde zonde om dezelfde vergeving te vragen. We hadden van de week ook zo'n gesprek met iemand. En je kunt zulke gesprekken zo vaak voeren. Maar mensen eigenlijk toch nog steeds leven vanuit een zekere angst voor God. Ze geloven misschien wel in de vergeving, maar ze hebben nooit gepeild wat genade werkelijk is. Denk erom, er is ook een goedkope genade. Van mensen die zich nooit druk maken over hun zonde, want het is toch allemaal vergeven. Dat is het andere uiterste. Maar deze broers hebben het nog nooit geleerd om te leven uit de vergeving die ze ontvangen hadden. Ze komen zelfs met een verhaal aan dat Jacob opgedragen zou hebben dat ze vergeving zouden moeten ontvangen, alsof Jacob daartoe een bevel had moeten geven. We kennen dat helemaal niet uit het verhaal. We vrezen dat die broers dat zelf verzonnen hebben. Jozef antwoordt niet boos, maar met geduld. En hij wijst opnieuw op hoe God de dingen geleid heeft. Ik lees het nog een keer voor, want het is zo treffend. Jozef zei, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Ik lees vers 19 in hoofdstuk 50. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Wees dan niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Wat een heerlijk profetisch woord is dat. En het is wel treffend dat dat opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Blijkbaar is dat een heel belangrijk punt. Altijd als dingen in de schrift meer dan eens genoemd worden, als herhaald worden, gaat het om dingen waar we bijzondere aandacht aan moeten geven. Hier gaat het om de weg van God, het plan van God. Zoals hier staat, de goddelijke bestiering. De broers hebben Jozef naar Egypte verkocht. Maar tegelijkertijd was daarin Gods hand aanwezig. Dat verandert niets aan de verantwoordelijkheid van de broers, aan de vergeving die zij nodig hebben, aan berouw en belijdenis die daarvoor vereist zijn. En tegelijkertijd zien wij in die weg uiteindelijk hun eigen zegen. Dat kun je alleen maar begrijpen als je de geschiedenis van Yeshua kent. Elke keer opnieuw zeggen de apostelen tegen het Joodse volk in het boek Handelingen: jullie hebben hem gedood. Dat zeggen ze niet tegen de Joden in de diaspora. Die hadden daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Dus je mag ook nooit zeggen dat het hele volk Israël tot de dag van vandaag de Messias gedood zou hebben. Dat wordt al door het boek Handelingen zelf weersproken. Maar als het gaat om Jeruzalem, Petrus in Handelingen 2 en in Handelingen 3 en Stefanus in Handelingen 7... tegen diegenen die rechtstreeks betrokken waren geweest bij de verwerping van de Messias, daar kon dat wel gezegd worden. Zij waren tegen Yeshua opgetreden zoals de broers tegen Jozef waren opgetreden. Maar de apostelen maken dat duidelijk, dat hoewel zij dit verschrikkelijke hadden gedaan, God dat tot zegen had gebruikt. Ik weet nog hoe het als kind met dat probleem geworsteld heb. Hoe het kan, ik hoop dat ik het kan begrijpen. Dat ik het kan uitleggen, zodat u het begrijpt. Hoe is het mogelijk dat dezelfde gebeurtenis de zondigheid van de mens op het hoogst openbaart, namelijk het kruis, de verwerping van de Messias, hem overleveren in de handen van de wettelozen, zoals Yeshua zelf had aangekondigd, en samen zich verantwoordelijk maken voor zijn dood? Hoe kan dat diezelfde gebeurtenis de grondslag is voor het heil van diezelfde mensen en van ons allemaal? Totdat ik later begon te begrijpen dat het juist wezenlijk is, dat het een en hetzelfde gebeuren is. Dat dezelfde openbaring van de grootste verdorvenheid van de mens, Jood en Heiden samen, tegelijkertijd de grootste openbaring is van Gods reddende genade. Het zijn niet twee verschillende dingen, het is één en hetzelfde gebeuren, die twee totaal verschillende betekenissen heeft. De schuld van de mens is daar op zijn allerhoogst geworden. Maar diezelfde gebeurtenis bereidde ook de vergeving en de genade en de verlossing voor diezelfde schuld. En dat is die diepe gedachte die we al gevonden hebben in hoofdstuk 45... waar Jozef over spreekt nadat hij zich aan zijn broers bekend heeft gemaakt. En hier opnieuw als hij het heeft over Gods leiding met de broers. De broers waren schuldig, maar juist doordat Jozef door God tot onderkoning was gemaakt, kon hij ook voor zijn broers zorgen en hen de verlossing en de genade van God bereiden. Zo troost hij zijn broers. En zo eindigt het boek met het sterven van Jozef zelf. Hij zag nog zijn achterkleinkinderen. Staat hier heel merkwaardig dat zij op zijn knieën zijn geboren. Nou, hoe je dat moet voorstellen, dat de kindertjes geboren werden op de knieën van overopa. Maar de Targum zegt, het betekent dat zij tussen zijn knieën werden opgevoed. Geboren en vanaf hun geboorte, als het ware, werden ze bij overgrootvader gebracht. Tussen zijn knieën, zoals het kleine kind bij opa op bezoek is en door opa toegesproken wordt. Tussen zijn knieën opgevoed. Dat is een zegenrijke uitwerking die deze man gehad heeft op zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen. En dat brengt ons bij Jozefs dood. Nog één keer een profetisch woord. Jozef zei tegen zijn broers in vers 24, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik moet even iets in het algemeen zeggen daarbij. De vijf boeken van Mozes zijn er in zekere zin drie. Want Exodus, Leviticus en Numeri volgen rechtstreeks op elkaar. Je zou kunnen zeggen Exodus volgt ook op Genesis, maar dat is niet zo dat dat naadloos gebeurt. Genesis is een afgesloten geheel. Het komt ook tot een afsluiting, op zichzelf staande afsluiting. Exodus, Leviticus en Numeri gaan rechtstreeks in elkaar over en vormen ook één geheel. En hetzelfde geldt voor het boek Deuteronomium, dat ook weer een aparte plaats inneemt. En dat betekent dat het slot van het boek erg belangrijk is. De Joden hechten veel waarde aan de beginwoorden. Een boek wordt genoemd naar zijn eerste woorden. Bereshit, zo heet het boek Genesis, want Bereshit betekent in den beginnen. De volgende keer kijken we naar het boek Exodus. Dat heet in het Hebreeuws Shemot, want zo begint het. Ve'ele Shemot, dit zijn de namen, enzovoort. Maar de laatste woorden van Genesis en van Numeri, afsluiting van de drie boeken, en Deuteronomium zijn ook betekenisvol. Het was een hele ontdekking om te zien wat het laatste woord was van Genesis. Dat had ik nooit kunnen bedenken. En dat is het woord Egypte. De geschiedenis eindigt met Egypte, maar ook met een grote verwachting. Het eindigt met een tijd die Israël nog in Egypte zou doorbrengen, maar de profetie van Jozef luidt: er komt een dag, en dat is geen wishful thinking, dat is geen schrale troost van ooit zal het nog wel eens een keer goed komen. Dit is een regelrecht profetisch woord. God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Er is hier een hele mooie parallel met de Tenach in het algemeen, het Oude Testament. Maar dan niet in de volgorde zoals de Bijbelboeken in onze Bijbel staan, maar zoals ze in de Joodse Bijbel staan. Want u weet, in de Joodse Bijbel, daar eindigt de Bijbel met de boeken van Kronieken. Heel merkwaardig. Als Yeshua ergens in de evangelie spreekt over de martelaren van het Oude Testament, dan zegt hij van Abel tot Zacharia. En in Kronieken is Zacharia inderdaad de laatste martelaar die genoemd wordt. Dus Yeshua gaat daaruit van dezelfde volgorde als die wij kennen vandaag uit de Joodse Bijbel. En hoe eindigt de Joodse Bijbel? Er is geen Nieuw Testament. Eindigt met Kronieken. Het eindigt met die laatste woorden van koning Kores de Pers. Wie terug wil keren naar zijn volk om naar de tempel te herbouwen, hij trekken op. Dat is het laatste woord van de Tenach. Hij trekken op. Daarin zit het woord Aliyah. Aliyah maken betekent emigreren. Eigenlijk opstijgen, omhoog gaan naar Jeruzalem. Emigreren naar Israël. Het woord, daarmee eindigt de hele Tenach met een profetie. Een profetie om vanuit de ballingschap van Israël, of dat nou de Babylonische is of de grote ballingschap die met het jaar 70 begonnen is, om vanuit de ballingschap van Israël terug te keren naar het beloofde land. De hele Tenach mondt daarin uit, in die aankondiging van Kores, die een vergaande profetische betekenis heeft. De terugkeer naar het heilige land. En het boek Genesis, dat het eerste boek is van de Tenach, waarin alle grote problemen van de Tenach, alle grote thema's al aan de orde komen, behalve de Torah, maar alle andere thema's aan de orde komen, eindigt op dezelfde wijze als de Tenach als geheel. Het eindigt met deze profetie van Jozef. God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Er is een verschil tussen het sterven van Jozef en het sterven van Jacob. Jozef eist niet dat zijn lichaam onmiddellijk naar het heilige land zal worden gebracht om daar begraven te worden. Hij vraagt al helemaal niet om begraven te worden in de spelonk van Machpela. En dat kan alleen maar betekenen dat hij zich heel goed realiseerde dat hij een van de 12 was. Abraham, Isaac en Jacob, dat was er steeds maar één. Als je de broers die verder buiten de zegen vallen er buiten laat. Bij Jacob zijn alle 12 zonen gezegend. Maar dat betekent hij is er ook maar één. Hij heeft dus nooit gezegd, ik wil ook in de spelonk van Machpela begraven worden. Sterker nog, hij wil helemaal niet onmiddellijk begraven worden. Dat maakt het nog treffender. Zijn profetie dat Israël zou terugkeren naar het beloofde land. Hij zegt, jullie moeten mij, daar komt het op neer. Ze moesten hem balsemen. Ze moesten hem in een kist leggen. En die kist bleef in Egypte. Er zijn wat verschillende theorieën. Dat zullen we later wel zien hoe lang de Israëlieten nou in Egypte gebleven zijn. Of het nou 215 jaar was of 430 jaar. Maar elke keer als ze naar die kist keken, dan wisten ze, oh ja, op een dag trekken we weg en dan gaat die kist mee. Ze hadden beloofd, Jozef, wij begraven jou in het heilige land. Maar we doen dat pas als we met z'n allen teruggaan. En daarom is die kist zo betekenisvol. Later in Exodus wordt die beschreven. Bij de uittocht uit Egypte wordt nadrukkelijk gezegd in Exodus 13, de kist van Jozef ging mee. En in Jozua 24 wordt uitdrukkelijk gezegd, de kist van Jozef vond zijn bestemde plaats. De kist was een getuigenis. En daarom is dit zo'n prachtige afsluiting van het boek. Het boek eindigt met een geweldige belofte. En die belofte is, zoals gezegd, dezelfde belofte als die van de hele Tenach. Maar ook in feite van het Nieuwe Testament. Want ook het Nieuwe Testament eindigt met die woorden als een bede. Kom, Heere, Yeshua. Kom, het verlangen naar het Messiaanse Rijk. Want de grote terugkeer van Israël, dat was niet die onder Ezra en Nehemia. De grote terugkeer van Israël is zelfs nog niet wat tot nu toe heeft plaatsgevonden. Al is het daar de voorbode van. Maar dat zal het grote herstel zijn in de dagen van de Messias. Zo eindigt Genesis, het eerste boek van de Bijbel. En het hele Oude Testament in de Joodse volgorde. Trouwens, het boek Malachi verwijst daar natuurlijk net zo goed naartoe. En de hele Bijbel, ook inclusief het Nieuwe Testament, naar deze geweldige belofte. In alle jaren van de slavernij, en een paar honderd zijn het in elk geval geweest, stond die kist daar maar. En ze hebben hem nooit vergeten. Toen ze uit Egypte wegtrokken, hebben ze niet gevraagd, waar stond die kist toch ook alweer? Jongen, we hebben die kist gelaten. Die kist had een prominente plek. Die kist was een levend getuigenis. Op een dag gaan we hier weg, want we hebben beloofd dat we Jozef gaan begraven in het heilige land. Een getuigenis dat God zijn belofte jegens Israël zou nakomen. Hij liet de zonen van Israël zweren, zoals Jacob dat met Jozef gedaan had. God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist. Wat is het laatste woord? In Egypte. Maar Genesis 1 komen we tenslotte in Egypte. Dat is niet de bedoeling, dat is niet het plan. En dat betekent Genesis is inderdaad maar het begin. Heel geschiedenis van Israël is als de reis vanaf dit punt tot aan het beloofde land. En daarom verheugen we ons erop om de volgende maal een begin te maken met het boek Shemot, Exodus. Laten we de Heer danken en bidden. God Almachtige, u bent een God van beloften. U bent een God die uw belofte waarmaakt. We danken u dat u die belofte aan Israël hebt waargemaakt. En dat u ze uit Egypte hebt uitgevoerd en naar het beloofde land hebt gebracht. En toen ze moesten uittrekken uit hun eigen land naar Babel, hebt u uw belofte waargemaakt en hen teruggebracht in het land. En na bijna na dik 1900 jaren hebt u hetzelfde gedaan. U hebt Israël voor een groot deel teruggebracht in zijn land. En dit keer geloven wij stellig dat het niet de zoveelste terugkeer is om dan gevolgd te worden door een nieuwe verstrooiing, maar dat dit de tijd is waar we vlak voor de komst van de Messias staan. Dank u wel dat u al uw beloften waarmaakt in uw Zoon, Yeshua. Van wie Paulus zegt dat in hem al uw beloften ja en amen zijn. Of het nu beloften zijn voor deze wereld, of beloften voor Israël, of beloften voor elk van ons individueel. Al die beloften zijn ja en amen in Yeshua, uw geliefde zoon. We danken u voor de rijke, rijke beeldentaal die we in de geschiedenis van Jozef teruggevonden hebben en die ons heen wijzen naar hem. We danken u voor die wonderbare profetieën die u ontvouwd hebt door middel van Jacob, waar we in de grondlijnen al de geschiedenis zien van Israël. Een geschiedenis die nog steeds niet af is. We danken u dat wij erbij mogen zijn in deze laatste dagen, waar het zich haast naar het einde. Wij bidden u voor Israël, dat velen van hen nog de ogen geopend mogen worden voor Yeshua HaMashiach. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. De Arabische lente lijkt uit te monden in een bitterkoude winter, waar het voor de christenen in die landen en voor Israël alleen maar des te moeilijker lijkt te worden. Maar Heere God, u hebt uw hand over al die dingen. U weet wat ze nodig hebben. U zult hen beschermen. Geef hun genade in de tussentijd ook zelf de weg van de gerechtigheid te betrachten. Recht te doen aan hen die hen omgeven. Heere, wees met dat volk. Verhaast die dag. We zeggen het met de woorden van Johannes. Yeshua, amen, kom haastig. We danken u voor wat we mochten overdenken. We danken u voor dit wonderbare eerste boek van de Bijbel. Dat we hiermee afsluiten. En zien uit naar wat u ons door de volgende boeken nog alles wilt openbaren. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. Amen.